Uw aandacht voor het luisterspel nummer 13 van David Ellis. Voor de Nederlandse vertaling zorgden Jan en Beatrice Verstraeten van Halewijn. Geluidsregie Flor Stijn, regie Frans Roggen.
Kwam te 8:30 gisteravond. Een tweede even voor 9 en de derde ongeveer 10 minuten later.
Ga je je ontbijt opeten, Mr. Farting? Anders als je niet...
Elk van hen was een misdadigerstype. Dat merk je zo, weet je.
Natuurlijk weet ik dat. Ik was toch met zo een getrouwd, of niet? Luister.
Ze ontmoeten elkaar, allemaal in Mr. Pilkington's huis. En dat is verdacht, Mrs. Glassop. Zeer verdacht. Ze moeten plannen gesmeed hebben om iets te doen. Mannen als Pilkington...
Mr. Farting.
Ja, Mrs. Glassop.
Je ontbijt.
Oh, heb je het al klaargezet? Oh, zeg, dat had je me moeten zeggen. Maar ik wou net zeggen, mannen als Mr. Pilkington...
Die spelen kaart.
Wie speelt kaart?
Sam Pilkington en zijn vrienden verdraaid. Elke zondagavond.
Dat is niet onmogelijk. Mr. Pilkington kwam pas 14 dagen geleden thuis. Nou, feitelijk wou ik je dit zeggen. Zo gauw mannen zoals hij een gevangenisstraf uitgezeten hebben... beginnen ze opnieuw een misdaad voor te bereiden die hen dan weer...
Hij kreeg 7 jaar.
Wie?
Sam Pilkington.
Ja, maar dat weet ik. Daarom zei ik dat het niet kon. Ik bedoel zijn... Nou, zijn vrienden... Die kunnen niet elke zondagavond kaart gespeeld hebben met hem. Hij zat in de gevangenis.
Ze speelden gewone kaart vooraleer hij in de nor ging.
Oh. Ben jij er zeker van dat het dat was wat ze gisteravond deden? Hun oude zondagavondspelletje hernemen?
Tuurlijk ben ik er zeker van. Ik sloeg een babbeltje met Sam's vrouw in het café. Ze zei... Je eet niet van je ontbijt...
Nee.
Dat Sam's oude vrienden gingen komen. Het zou weer net als vroeger zijn. Oh, alleen Charlie Driver zou er niet bij zijn. Hij moet nog 4 maanden zitten.
Ik snap het. Dat verklaart in ieder geval waarom ik niets van dat zondagavondritueel afwist. Mr. Pilkington was aan zijn 7 jaar begonnen... voor ik me in jouw huis kwam vestigen.
Scheelt er wat aan?
Wat lief?
Je ontbijt.
Ik vrees dat je nieuws me de eetlust ontnomen heeft.
Als ik je verteld had dat die zakkerse Sam de kroonjuwelen wou happen... dan had je toch deze saus opzij geschoven en anderen gevraagd. Of niet soms?
Mogelijk, Mrs. Glassop. Mogelijk.
Thee kan nog nodig?
Nee.
Dan zal ik maar opruimen.
Dank je.
Een beetje gehaast vanmorgen. Ik moet je... Ik zou nog mijn hoofd vergeten als het niet zo goed vastgeschroefd zat. Hier.
Een brief voor mij?
Dezelfde als altijd. De bode wenst je nog veel gelukkige jaartjes.
Hoe wist hij dat
maar ik... Maar ieder jaar vraag je me dat. Het is toch de enige brief die je krijgt, man.
Oh, ja, natuurlijk.
Gek idee.
Ik vind het vriendelijk van hen, dat ze aan een vroegere bediende denken.
Oh, ze zouden beter een briefje van een pond in die omslag stoppen, in plaats van een verjaardagskaart. Blijf je binnen vanmorgen?
Ja, ik heb werk met mijn zondagskranten.
Ik ga even tot bij onze Doris. Beloofde haar op het klein grut te passen, terwijl ze naar de rechtbank kwam.
Ze zit toch niet in moeilijkheden?
Nee. Het is die vent van haar, hè.
Is hij weer ten achter met zijn onderhoudsgeld?
Dat is het.
Oh, het spijt me.
Ik en onze Doris hadden nooit veel geluk met de mannen. Ik kijk naar het stuk dief dat ik had. Een doortrapte bedrieger was hij. Ik zei hem dat de smeris hem op de duur zouden krijgen en... Jawel hoor.
Op een zaterdagavond toen hij dronken was... werd hij omvergereden door een politieauto. Op slagdood.
Zeg, hoe weet je dat?
Je vertelt het me tenminste 1 keer per week.
Zo daar. En dan heb je onze Doris, hè. Een paar jaar getrouwd en dan gaat haar man er vandoor met een barmeid als een koe. Over geld gesproken.
Wat blieft?
Ik zei, over geld gesproken.
Oh,
De prijzen gaan de hoogte in. 2 shilling meer voor dit, 3 shilling voor dat.
Je wou weten of ik vanmorgen binnenbleef. Had je daar een bijzondere reden voor?
Er zal een man van de verzekering komen. Zijn geld ligt op de kapstok. Wil jij het hem geven? En erop letten dat hij het inschrijft in zijn boek.
Zeker.
Ik moet mijn prijzen aanpassen.
Je zei dat je gehaast was, Mrs. Glashop.
2 shilling per week meer voor je kostgeld.
Nou, ik denk niet dat ik me kan veroorloven.
Je zult moeten ophouden met al die kranten te kopen.
Ja, maar dat is naast de kwestie, Mrs. Glashop. Ik heb de informatie nodig die erin staat.
Nou, je zal die stomme informatie van je op een andere manier moeten opdoen. Want je pacht wordt zoveel duurder. 2 shilling, te beginnen van volgende week.
Ja. Ja. Ja, we zouden u graag helpen, meneer, maar we kunnen nu geen man naar uw huis sturen.
Excuseer, ik moet commissaris Crosby spreken, het is zeer belangrijk.
Een ogenblikje, meneer. U zult uw vergunning en uw verzekering naar het kantoor moeten meebrengen, meneer. Ja, u kunt gerust eens komen praten met de inspecteur, meneer, maar hij zal u hetzelfde vertellen. Nee, hij is er niet. Zou u niet kunnen zeggen wanneer hij terug zal zijn. Ja, dank u, meneer. Smerige automobilisten. Oh, neem me niet kwalijk, meneer.
Helemaal niet. Als u het mij vraagt, dan kunnen autobestuurders niet lelijk genoeg worden afgeschilderd. Zeg alsjeblieft aan commissaris Crosby dat ik hem wens te spreken.
Hij is naar huis toe voor het middageten, meneer.
Oh, en wanneer verwacht u hem terug?
Oh, over een half uur. 3 kwartier misschien. Zou u mij kunnen zeggen waarover het gaat?
Ik zal wel moeten, anders is het misschien te laat.
Mm-hmm. Naam, meneer?
Henry Forting. Ik was vanmorgen in de stad en
adres,
toen...
meneer?
Commissaris Crosby weet het, hij zal het u zeggen.
Ja, ik zou het nu moeten weten, meneer.
We verspillen kostbare tijd.
Ja, meneer. Uw adres?
Deelstraat 39.
Tom, het is wisselwaarachtig een van de pennen waarmee Noach de tekening van zijn ark gemaakt heeft.
Alsjeblieft, agent...
Young, meneer.
Ik denk dat een bankoverval zal gepleegd worden.
Zeg dat nog eens, meneer.
Er zal een bankoverval gepleegd worden.
Ah, wanneer?
Ik weet het niet.
Hoe weet u dan...
Er staan 2 mannen voor de Northwestern Bank in Westgate. Ik heb hem tenminste een half uur lang afgespied.
En wat doen ze dan?
Ze maken schetsen en foto's. Ze zijn vast bezig met... Nou, hoe zeggen ze dat ook weer? Nou ja, nou hier. Het terrein te verkennen.
We zullen ze in de gaten houden. Controlekamer, alsjeblieft.
Wat voor spullen is in dat koopje?
Thee, commissaris.
Niet gezegd voor wie het was, zeker?
Nee, commissaris.
Als je volgende keer naar de kantine gaat voor me, vertel je ze maar dat ik je gezonden heb. Ik wil thee. Geen lauw afwaswater, potverdomme.
Ik haal een ander kopje voor u.
Jan.
Ja, commissaris.
Kom even terug. Je hebt de controledienst aan het werk gezet.
Ah ja, ik zal het u uitleggen, commissaris.
Het was Fartwing, hè?
Ja.
Die kerels in Westgate waren alleen maar de winkel naast de bank aan het bekijken. Ze zetten een schets voor een nieuwe hevel op papier.
Ja, commissaris.
Zo vind je een potverdomme bijna aan elke wijk.
Commissaris?
Ja, maar dus. Ze denken dat ze ons werk beter kunnen doen dan wij zelf. Ze zien een knul op de Blackpool Promenade rondhangen en bellen ons gealarmeerd op. Hier loopt een boef. Hij wil godorie de kroon je willen happen. Ja, wacht maar, tot je enkele jaren dienst hebt, dan weet je het ook wel.
Ja, commissaris.
En wij zitten opgeschreven met het slechtste exemplaar van de reeks. Henry Farting, het privéhoofd van de wet, denkt dat hij maar niks is. Die radiators zijn zo koud als een zomernacht in Siberië.
Ja, commissaris.
Zoals al de rest in het hok. Die rotketel van de centrale verwarming hadden ze al jaren op pensioen moeten stellen. Heeft iemand je ooit verteld wie de eerste boef was die ze in deze muid opsloten?
Nee, commissaris.
Dick Turpin met de vlugge fikken. Haal die kop thee.
Ja, commissaris.
Pendleton, neem de telefoon op. Jong.
Ja, commissaris.
Als Farting nog eens met zo'n onmogelijk verhaal komt aandraven, zeg hem dan dat je 16 getuigen wil. Een naamlijst van de boeven en foto's van ze terwijl ze echt bezig zijn met hun overval. En weet je wat je daarmee moet doen?
Nee, commissaris.
Keil heel de boel in de papiermand. Breng nu eerst die thee. Daarna ga je kijken waarom die stomme ketel niet wil werken.
Nee. Ik betaal de drankjes. Stop dus maar je geld in je zak, Henry.
Ik zie niet in waarom jij elk rondje zou betalen.
Maar het was toch je verjaardag gisteren, of niet?
Ja, natuurlijk.
Alsjeblieft, Jack. Drink een pintje van me. Hier. Je sinaasappels af, Henry.
Dank je, Walter.
Straks moet ik weg. Ik mag niet te laat op het appel verschijnen. Zou een slecht voorbeeld zijn.
Je zal gezelschap hebben aan dat nieuwe personeelslid.
Ja, niet het type dat ik zou uitgepikt hebben. Persoonlijk voorkomen voldoet niet aan de vereisten. Haar moet nodig geknipt. Maar dat krijg ik wel voor mekaar gebokst.
Aida zal zich waarschijnlijk niet meer zoveel zorgen maken nu er iemand bij je is. Het zou me niet verwonderen als ze donderdagnacht niet sliep met al dat geld in het gebouw.
De uitbetalingen belopen bijna 7000 pond. Maar in het vervolg zijn we toch met z'n tweeën om ervoor te zorgen.
Maar nog zullen ze jou als de eerste verantwoordelijke beschouwen.
Oudste in dienst bedoel je?
Ja.
Nou ja, ik ben de kapitein van het schip. Als er wat misloopt, roepen ze mij op het matje.
Er zijn een paar zeer gevaarlijke misdadigers in de streek, Walter. Als ze erachter kwamen dat alleen een ouderwetse brandkast hen van 7000 pond scheidt, een brandkast en twee bejaarden. Nou, oh, kom nou, neem me niet kwalijk, Walter.
Belangen niet, Henry, zeg het maar.
Wel, twee bejaarde nachtwakers dan. Elke donderdagnacht als de lonen in het gebouw zijn, riskeert de directie jullie twee levens.
Harry?
Ja, jouw woorden?
Toen ze de fabriek uitbreiden, meer personeel aannamen en de betaalsol bijna verdubbelde, installeerden ze een moderne brandkast. Eén die niet zo makkelijk open te breken is als een sardineblikje.
Dat heb je me nog niet verteld.
Nou, die safe staat er nog maar 10 dagen. En vorige donderdag kwamen we niet bijeen zoals gewoon.
Natuurlijk, ik was verkouden, weet je wel. Ik bleef thuis.
Ja, dat is het beste wat je doen kon. En toch zou de dieven een verdomd mooie kans hebben om er met onze pre vandoor te gaan.
Waarom?
De vijandelijkheden zijn uitgebroken. In geval iemand probeert in te breken, wil de politie wat ze een stilalarm noemen. Gladde vogels die achter het geld uit zijn, weten niet dat er alarm geslagen is. Maar de politie wel. Het is verbonden met hun kantoor. Binnen de 5 minuten komt een ploeg agenten aan.
En zijn de rovers gevangen?
Maar, terwijl de politie op weg is, kunnen ze deuren inbeuken, de brandkast aanpakken, enfin, een heleboel schade doen. En de verzekeraars van de firma zouden aansprakelijk zijn.
Ah, ik begrijp het.
En daarom willen die een hoorbaar alarm. Een systeem dat meteen in werking komt als de vijand begint binnen te dringen. Ze horen het en trekken zich terug. Geen schade.
Maar de rovers ontsnappen.
De politie zegt dat dat mogelijk is. De verzekeraars denken van niet. Ze bedoelen maar dat de agenten in eiltempo naar de fabriek moeten komen. Ja, dat zeggen zij.
En hoe is de situatie nu?
Wel, geen akkoord over het systeem. Alleen ik en het groentje om die 7000 pond te bewaken. Nou, het is tijd voor me om in te rukken. Ah. Ja, zelfde uur volgende donderdagavond, Henry.
Zelfde uur, Walter. Zeg, en wees niet al te streng voor je nieuwe collega.
Joke. Maar goed, niet zo haastig.
Maar wacht tot ik die flessen heb opgepakt. Ja, ja, goed, mame Duke. Hm? En kom, vooruit, naar binnen. Kom, kom, mame Duke. Mrs. Grasshopper. Mama Duke is hier.
Don't give me the party.
Laat ze haar tv altijd zo luid staan?
Ik vrees van wel.
Mijn naam is Newton.
Ik ben Henry Farting. Goedenavond.
Mijn gastvuur is uitgegaan.
En u hebt geen pasmunt voor de meter?
De allereerste keer.
Het gebeurt altijd.
U hebt toevallig...
Ja, geen... ja, ik heb er inderdaad. Ik leg een noodvoorraad aan.
Oh, dat is een verstandig idee. Veel lawaai op de benedenverdieping, hè? Vlak bij dat tv-toestel.
Ik ben het gewoon. Ja, kom binnen.
Dank u. Woont u hier eigenlijk?
Ja. Oh, excuus voor de wanorde in mijn kamer.
Koopt u elke zondag al deze kranten?
Ja. Ja, u moet hier vanavond binnengekomen zijn.
Een paar uur geleden. Ik ben op de eerste verdieping, langs de voorkant.
Hoeveel pasmunt wilt u? Of
kunt u er een paar missen?
Ja.
Dank u. Hoe houdt u het hier uit?
Wat?
Dit huis, Mrs. Glossop. Die eeuwige geur van katten en gekookte kool. De ongemakkelijkste armstoelen waarop ik ooit gezeten heb. Vuile ramen en lampen van 60 watt. Het is alsof de nachten hier 24 uur duren.
Ja, meer kan ik me met mijn pensioentje niet veroorloven, vrees ik.
Sorry, daar had ik moeten aan denken.
Waarom wilt u het hier uithouden? Op uw uiterlijk afgaan zal dat niet om financiële redenen zijn.
U merkt alles.
Dat probeer ik. Ik vraag me af...
Ja?
Oh, neem me niet kwalijk dat ik het vraag. Ik bedoel, ik heb er helemaal geen zaken mee, maar...
U wou graag weten waarom ik hier blijf.
Ja, ik weet dat het erg grof van me is, mijn neus steken in uw privézaken. Ik heb maar één excuus. Mijn eigen leven is zo vervelend. Ik probeer het wat boeiender te maken door me te interesseren voor het leven van andere mensen. Het is bijna een beroep. Een van de weinigen die een man van mijn leeftijd mag uitoefenen.
Ik begrijp het. Ik zoek mensen.
Oh, ik snap het.
U snapt het niet, hè?
Nee. Nee, maar ik wou niet graag...
En als ik ze vind, betekent dat geld in mijn zak. Beetje duidelijker nu?
Ik denk van wel. Er bestaat een naam voor uw beroep, hè?
Raad maar.
Privédetectieve?
Dat blijft onder ons, hè, Mr. Farting?
Natuurlijk. Ik heb er altijd een beetje naar verlangd iemand te ontmoeten die een baantje had zoals dat van u. Ik interesseer me voor de misdaad.
Dat hoefde u mij niet te vertellen.
Oh, nee?
Die artikels op de tafel die u uit de zondagskranten knipt.
U merkt ook alles. U hebt een scherpe opmerkingsgave, denk ik zo.
Dat is het belangrijkste, Mr. Farting. Nou, het is een lange dag geweest met de auto van Londen naar hier. Het is nu
tijd... Ik wou juist het keteltje opzetten. Mrs. Glossop staat me toe dat ik een gasfornuisje heb. Het enige privilege waarop ik als vaste kostganger recht heb. Mag ik u misschien een kopje thee aanbieden?
Ik zou beter naar bed gaan.
Oh, koffie dan. Ik geloof dat er nog een beetje in de kan is.
Ik wil morgenochtend vroeg aan het werken. Een andere keer misschien. Goeienacht, Mr. Farting.
We hebben gisteren de hele dag naar wat anders gezocht. En vanmorgen ook. Als de kamers beter waren, waren de hospita's te nieuwsgierig. En als de hospita's goed waren, dan waren hun kamers niet beter dan die van nummer 13.
Zouden we deze laatste twee adressen niet kunnen proberen voor we het opgeven?
Oh, goed hoor. Ik zal de chauffeur zeggen dat hij eerst naar dat in de Bradfordstraat rijdt.
Nee. Betaal die man. We nemen een andere taxi.
Hoeveel keer gaan we 's hemelsnaam nog veranderen?
Dat is verstandig werken. Ze zullen stellig taxichauffeurs ondervragen. Als er één vond die dezelfde personen naar meer dan een half dozijn adressen gebracht heeft...
Ja, dat zou een aanwijzing voor ze zijn. Je hebt gelijk. Sorry. Ik was even uit mijn humeur.
Maak het jou ook niet gemakkelijk, hè. Dat ik niet meer tevreden ben met die kamer in nummer 13 en je wat anders laat zoeken.
Het is goed. Het hindert niet.
Maar we lopen toch minder gevaar als we voortdurend van taxi veranderen, hè?
Ja, maar het volstaat dat één taxichauffeur ons kan identificeren. Bijvoorbeeld de kerel die ons naar de Deelstraat voerde. Om aan onze voorzorgen ongedaan te maken.
En dat zullen we pas weten als we op de deur van nummer 13 komen kloppen.
Zo is het, ja.
Laat mij alleen. Ga jij ergens anders heen?
Wil je echt dat ik dat doe?
Alleen zal je veiliger zijn. We blijven in contact met elkaar. En zo gauw ze het opgegeven hebben, te zoeken naar jou...
Maar ze zullen het niet opgeven.
Stop aan de volgende hoek, alsjeblieft.
Ik vroeg je... Wil je dat ik van je wegga?
Nee, ik wil dat wij samen blijven. Maar ik doe het voor jou.
Ik zou niet maar beslissen hier te blijven. En de gevolgen erbij te nemen.
Er moet een andere uitweg zijn.
Die is er, ja. En ik moet jou wel niet vertellen welke.
Dat zou ik het liefst willen.
We blijven dus enkele dagen hier. In de hoop dat we die klop op de deur niet horen. Dan verhuizen we naar een andere stad. En we blijven verhuizen.
Het is moeilijk om u te pakken te krijgen, Mr. Newton.
Ik had werk.
Sigaar? Ik rook geen sigaren.
Mrs. Glossop moet iemand kennen die er wel rookt. Drie zijn er verdwenen uit het kistje dat ik in mijn kamer heb. Wou u mij over iets spreken?
Mag ik u eerst een raad geven?
Zeg maar.
Mrs. Glossop is nog nieuwsgieriger dan ik. Als u iets hebt dat u absoluut voor haar verborgen wil houden...
Te laat. Ze heeft mijn kamer al doorzocht. Sommige spullen in mijn lade zitten niet meer op hun plaats. In de kleerkast hangt een pak met de klep van de zak langs binnen in plaats van langs buiten.
Ik zei het al. U bent erg opmerkzaam, Mr. Newton.
Ik ken de tekens waarop ik moet letten. Fouten die amateurs zoals Mrs. Glossop maken.
Zij beschouwt u als een stuk mysterie.
Waarom?
Omdat... ze moet iemand in vertrouwen nemen en daar ik haar oudste kostganger ben...
U hoeft zich niet te verontschuldigen.
Wel, alles wijst erop dat u het zich zou kunnen veroorloven in een fatsoenlijk hotel te verblijven.
De man die ik zoek woont hier ergens. Als de mensen het gewoon raken me te zien, zullen ze vriendelijker worden. Antwoorden op vragen zonder te willen weten waarom ik ze stel. Dat blijft natuurlijk onder ons, Mr. Fathing.
Ik begrijp. Het lijkt me zo dat vragen stellen veel voordelen oplevert.
Dat is zo. Als je je tot de levensbehoeften beperkt en er een beetje luxe bij neemt, zoals in het huwelijk.
Wat zijn volgens u de levensbehoeften?
Nette kleren. Elk jaar een nieuwe auto. Vakanties in plaatsen waar je 90% zeker kan zijn dat de zon schijnt. Een vrijgezellenflat met een tweepersoonsbed.
Als dat de levensbehoeften waren, dan zouden veel mensen een ellendig bestaan leiden.
Veel mensen leiden een ellendig bestaan?
Ja.
U wou mij spreken.
Ik zei u al dat ik het grootste deel van mijn vrije tijd besteed aan de observatie van mijn medemensen. Ja, dat was maar een deel van de waarheid. Mijn werkelijke belangstelling gaat naar een bijzonder type menselijk wezen.
Uh-huh.
Naar hen die van de opbrengst van hun misdaden leven. Eigenlijk kwam ik niet alleen omwille van mijn bescheiden inkomen hier in de Deelstraat wonen. In deze buurt wonen natuurlijk heel wat beroepsmisdadigers.
Hoe bent u daarachter gekomen?
Wel, ik kende hier vroeger een politiecommissaris, Ted Marsden. Hij is nu gepensioneerd en naar het zuiden gaan wonen. Ja, die vertelde me dat.
Die man moet gek geweest zijn.
Waarom?
Beroepsmisdadigers houden er niet van geobserveerd te worden.
Maar Ted wist wel dat ik discreet zou zijn. Hindert het u?
Mij hinderen? Wat?
Dat ik om de minuut uit het raam kijk.
Het werkt wel een beetje op de zenuwen.
Oh, het spijt me. Ik kijk uit naar iemand.
Eén van uw misdadige types.
Ja.
Mm-hmm. Mr. Farthing, op een goede dag zal de politie de heide afspeuren op zoek naar uw graf.
Ik neem een voorzorgen. Niemand weet wanneer ik hen bespied.
Soms kan zelfs de politie niet verhinderen dat beroepsbandieten erachter komen dat ze in de gaten gehouden worden. Hoe kunt u het dan voor hen verborgen houden?
Blijkbaar slaag ik daarin. Niemand heeft al een graf voor me gedolven.
Ze denken waarschijnlijk dat u onschadelijk bent. God zij u genadig als ze in dat opzicht ooit eens van mening veranderen. Gehoord wat ik zei, Mr. Farthing?
Ja. Ja, maar ik dacht dat de man die ik in de gaten houd nu gauw zou opdagen. Nou, ik heb me vergist.
Waarom bespiedt u misdadigers? Een man van uw leeftijd kan wel andere dingen doen.
Ach, boeken lezen, een volkstuintje bewerken, gaan wandelen in het park. Me aansluiten bij de dichtstbijgelegde bejaardenclub.
Ja?
Mr. Newton, 40 jaar lang was ik boekhouder. Zelfs in het leger stopten ze me in de loonadministratie. Wel, voor ik sterf wil ik iets nuttigs doen. Iets dat mij het gevoel zou geven dat mijn leven niet helemaal verspild was.
Ik zie het verband niet tussen dat en het bespieden van mannen die een mes tussen uw ribben zouden planten en er 5 minuten later al niet meer aan zouden aandenken.
Wel, dat is het verband. Ik zal u iets tonen. De kranten die je hier zondagavond zag, hè? De artikels die ik eruit geknipt had. Wel, die steken hier nu allemaal in. Nou, kijkt u zelf maar, Mr. Newton.
Oh, moord. Moordpoging. Gewelddadige overval. U moest uw knipselboek naar Scotland Yard sturen. Ze zouden het in het misdaadmuseum kunnen leggen.
Nou, ik knip artikels uit dagbladen en ook uit weekbladen. Ik heb genoeg knipselboeken om een eigen misdaadmuseum te openen.
Dit is interessant, maar wat...
Eens als ik geluk heb, dan zal ik er de oorzaak van zijn dat een brutale misdadiger wordt gevat en in de gevangenis gestopt. En dan zal ik kunnen zeggen dat ik iets nuttigs gedaan heb. Ja, maar jammer genoeg heb ik de politie al een hoop last bezorgd.
Wat bedoelt u?
Mijn enthousiasme voor de taak die ik mezelf opgelegd heb, heeft mijn verbeelding bij meer dan 1 gelegenheid op hol doen slaan.
U hebt verscheidene keren een vals alarm geslagen.
Oh, verscheidene keren is een te mooi woord. De plaatselijke politie moet me wel voor een zeer gekke oude man aanzien. En ik kan het er niet kwalijk nemen. Maar dit keer weet ik dat het geen vals alarm zal zijn. Excuseert u me. Ik heb verscheidene knipsels over hem. Maar vorige zondag had ik er nog 1 met zijn foto erbij. En ik weet zeker... Nou, kijk, hier is het.
Edward Watson. 10 jaar voor gewapende overval. Ontsnapte 3 weken geleden uit het gevangenishospitaal. Houdt zich waarschijnlijk schuil ergens in het noorden... Misschien in het gezelschap van zijn vrouw.
Hij is in het gezelschap van zijn vrouw. En ik ben er zeker van dat ik de politie kan vertellen waar ze zijn. Tenminste, ik ben er bijna zeker van.
Ik hoop dat u gelijk hebt. Die Watson moet wel een gevaarlijk heerschap zijn. Hoe eerder hij weer opgesloten is, hoe beter voor iedereen. Tot ziens, Mr. Farthing.
Mr. Newton, ga nog niet weg.
Ja, ik heb een afspraak in de stad.
Een paar minuutjes nog.
Nou, goed. Maak het zo kort mogelijk.
Wel, ik geloof dat ik Watson 2 keer gezien heb. Er was telkens een vrouw bij hem.
Waar hebt u hen gezien?
Ze kwamen uit het huis, hier aan de overkant van de straat. Ik zag ze gisteren voor het eerst... Ik geloof dus dat ze in de Deelstraat aankwamen toen u hier kwam, zondagavond. Ja,
vertel dan aan de politie dat u denkt dat ze in nummer 13 hokken. Scheelt er wat?
Nee, het is alleen... Nee, het is echt niet belangrijk.
Ja, als ik moet afgaan op de manier waarop u daarnet naar me keek, dan is het belangrijk. Zeg het mij, Mr. Farthing.
Zeg mij wat er aan scheelt.
En als ik dat niet doe?
Wat bedoelt u?
Het klonk alsof u ging zeggen, zeg me wat er aan scheelt of ik zal... Nou ja, alsof u op het punt stond me ergens mee te bedreigen.
Uw verbeelding slaat weer op hol. Ja, wilt u mij vertellen wat er aan scheelde?
Waarom zei u nummer 13?
Waarom
ik... Nou, ik zei dat ik die man en die vrouw uit het huis aan de overkant van de straat had zien komen. Maar ik vermeldde het huisnummer niet.
13 is aan de overkant van de straat.
11 en 15 ook.
Ja, ik ben bijgelovig. 13 is een getal waar ik altijd aan denk.
Oh, ik snap het.
Wel.
Oh, het spijt me. U bent gehaast. Hm? Deze krantenfoto van Watson, hè, is nogal wazig. Zijn trekken zijn niet zeer duidelijk. En mijn gezichtsscherpte is ver van perfect.
Ja, en dan?
Ik heb hem gezien vanuit mijn raam. Maar hij liep aan de overkant van de straat. Van op die afstand kan ik er niet absoluut zeker van zijn dat hij de man uit de krant is. Nou, om echt zeker te zijn, zou ik zo dicht bij hem moeten komen als ik nu bij u ben. Ik zou in zijn gezicht moeten staren. Elk detail van zijn trekken in me opnemen. Als hij Watson is en zijn reputatie eer aandeed, wel, dan zou ik waarschijnlijk in mijn graf in de heide terechtkomen.
Waar wilt u met dit alles heen?
Nou, u draagt geen bril. U bent veel jonger dan ik. Ben ik verkeerd als ik daaruit afleid dat uw gezichtsscherpte perfect is?
U wilt dat ik probeer Watson voor u te identificeren?
Ik zou er u buitengewoon dankbaar voor zijn.
Is hij nu in het huis aan de overkant van de straat?
Nee, een paar uur geleden ging hij weg. De vrouw was bij hem.
U wilt dat ik uit dit raam blijf kijken tot ze terugkomen?
De politie zou veel meer aandacht aan de zaak besteden als ook nog iemand anders dacht dat het Watson was.
Misschien komen ze over een half uur wel terug, misschien blijven ze de hele dag weg.
Oh ja, dat is waar.
Zoveel tijd heb ik niet, Mr. Farthing. U zult een andere manier moeten vinden om er de politie...
Ja, meneer, waarmee kan ik u van dienst zijn? Oh, bent u het, Mr. Farthing?
Goedemorgen.
Wat is het deze keer? Is er iemand die de klok van het stadhuis wil stelen?
Ik vrees dat ik u mijn excuses verschuldigd ben, maar ik misleidde u niet met opzet. Ik dacht eerlijk dat die mannen plannen aan het smeden waren voor een bankoverval.
Bent u daarvoor gekomen? Alleen maar om te zeggen dat het u spijt...
Nee...
Dat... Ja, maar als u weer een misdaad wilt aangeven...
Nee.
Ah, dan is het goed.
Ik weet waar een ontsnapte misdadiger zich schuilhoudt.
Mr. Farthing.
Ja, meneer. Ik bedoel agent Jan.
Zou u over 2 uur kunnen terugkomen?
Hebt u het te druk om nu naar me te luisteren?
Nee, maar mijn diensturen zijn dan om.
Ik begrijp u niet.
Ik ben nog niet lang bij de politie, Mr. Farthing. Maar ik hou wel van dit werk en ik wil het graag blijven doen. Maar als ik mijn tijd verspil met naar u te luisteren... en commissaris Crosby komt erachter, dan zal ik ex-agent Young zijn.
Er is meer kans dat u dan commissaris Young wordt... of nog een andere titel krijgt bij de promotie die ze u zouden toekennen... omdat u iets verwezenlijkte waartoe geen enkele andere politieagent in staat was. Oh. Hebt u al gehoord van Edward Watson?
Ik heb u nooit een strookje in de weg gelegd, is het niet, Mr. Farthing?
Hij werd veroordeeld tot 10 jaar wegens een gewapende overval. Samen met een andere kerel hield hij een gepantserde wagen tegen. Hij stal de loonzakjes die voor een plaatselijk warenhuis bestemd waren.
Ja, de telefoon, ik zal moeten...
Uw collega's zullen hem wel opnemen. Het geld werd niet gevonden. De identiteit van die andere man is nog onbekend. En Watson ontsnapte uit de gevangenis. Men gelooft dat hij ergens in deze streek is, met zijn vrouw.
Ja, u kunt me meteen naar de plaats brengen waar hij verblijft, hè?
Ja, Deelstraat 13. Maar u zou enkele andere agenten moeten meebrengen. Het is geweten dat Watson in het bezit is van een vuurwapen... en hij zou niet aarzelen het te gebruiken.
Ah, wij zouden dus geweren moeten hebben.
Ik denk dat het raadzaam zou zijn.
Oeh, dat zal het een beetje ingewikkeld maken.
Waarom?
Wel, ze bewaren de geweren in een kast. De procureur des konings is de enige die de sleutel heeft. Nou, ik bedoel, als we allemaal een sleutel hadden, weet je nooit wat er zou gebeuren, wel? Stel dat een van de jongens een knul vindt die met zijn auto een verkeersopstopping veroorzaakt. Het duurt een kwartier of meer om alle gegevens te noteren die hij nodig heeft om hem een bekeuring te kunnen geven. We zouden aan Dory nogal wat tijd winnen als we hem gewoon konden neerschieten.
Nu u bewezen hebt dat u zin voor humor hebt, agent Young zouden we kunnen...
Om die sleutel in handen te krijgen, moeten we 16 formulieren in drievoud invullen. En ze allemaal laten ondertekenen door de procureur. Daarvoor hebben we enkele dagen nodig. Nou, ga dus even met Watson praten. Vraag hem of hij wil blijven waar hij is. Tot volgende maandag of dinsdag, ja?
We zullen ergens iets vinden dat beter is dan nummer 13. Beter voor ons in ieder geval.
Ik veronderstel dat je gelijk hebt. Sommige mensen moeten hun hele leven lang in dat soort huizen wonen, hè?
Ja, maar die zitten dan tenminste niet met problemen opgescheept.
Hij zal ons vinden, niet?
Ons vinden is één. Ons te pakken krijgen is twee.
Je was het met me eens dat we pas zouden weten of we gevonden werden als we die klop op de deur hoorden.
Ik was toen in een pessimistische bui.
Ben je er zeker van?
Hij zal er een van zijn boodschappenjongens moeten op uitsturen om ons te zoeken. Ik ken ze allemaal.
Nu ben je optimistisch. En ik kan raden waarom.
Jij bent een pintere meid. Dat is een van de redenen waarom ik van je hou.
Als we niet op tijd wegkwamen, zou het op een confrontatie tussen jullie beiden uitdraaien. Dat is het wat je wil, hè? Of niet? Als het voorbij was, zouden we nog meer in de rat kunnen zitten dan nu.
Als hij wat probeerde, zou ik met hem kunnen afrekenen zonder zo ver te gaan.
Je zou proberen niet zo ver te gaan. Maar het kon ook wel eens gebeuren dat je je niet kunt beheersen. Er is een andere mogelijkheid ook. En als ik daaraan denk...
Wees niet zo'n zwartkijker.
Kan ik er wat aan doen? Het zou toch kunnen gebeuren?
Ah, het zal niet. We zullen allemaal een natuurlijke dood sterven.
Waarom wordt zo'n man een dief?
U hebt het over Edward Watson.
Ja? Hij had alle voordelen. Zijn ouders waren rijk. Hij werd in een bekende kostschool opgevoed.
Waar haalt u die inlichtingen vandaan?
Hij beging zijn eerste misdaad 5 jaar geleden... Ik zocht het krantenverslag van het gerechtelijk onderzoek op.
Drinkt u ook een glaasje?
Nee, dank u. Ik ben niet gewoon aan alcohol. In mijn kast staat nog een fles sherry die ik vorige kerstmis kocht. Mrs. Glassop helpt me ze uitdrinken.
Met uw toestemming?
Ja.
Ze helpt mij mijn whisky uitdrinken zonder mijn toestemming.
Ze beperkt zich dus niet tot uw sigaren?
Stelen, dat is het woord. Waarom... zou zij sigaren wegnemen? Weet u dat?
Ze heeft een vriend.
Eens even kijken of u ook hierop kunt antwoorden. Waarom is Mrs. Glassop een dieverre?
Er zijn van die dingen die ze heel erg graag wil... maar ze kan zich niet veroorloven ze te kopen.
Zou u zeggen dat de meeste dieven hetzelfde motief hebben als Mrs. Glassop?
Ja.
U hebt het mis. Net als veel andere mensen. Geldgebrek is niet de enige reden waarom mannen en vrouwen beginnen te stelen. Sommigen onder hen doen het voor de opwinding die ze eraan beleven. Sommigen omdat ze willen bewijzen hoe knap ze zijn. En de politie om de tuin leiden is dan de manier die ze verkiezen om dat te doen. En sommigen hebben geen andere keus. Het lot gaf hen een paar handen die niet kunnen weerstaan aan de verleiding... andermans eigendom weg te nemen.
Watson past in één van die categorieën?
Dat zal wel.
Hij is ook een potentiële moordenaar.
Dame Fortuna heeft wat op hem tegen, hè? Ze legde hem een zilveren lepel in de mond en een geweer in de hand. Arme duivel.
Beklaagt u hem?
En hem niet alleen.
Ik kan het niet met u eens zijn.
En dat zou u niet kunnen als we er een hele avond over discussiëren.
Nee.
Roep dan een bestand uit.
Dat lijkt me verstandig. Maar wat moet ik doen?
Doen?
De politie zal helemaal niet naar me luisteren.
Om te beginnen zal ik de procureur des konings opbellen... hem vertellen hoe ze u vanmiddag behandeld hebben.
Ik wil geen officiële klacht neerleggen.
De politie zegt dat zij meer medewerking verlangt van het publiek. Of niet?
Ja.
U geeft hen wat ze verlangen en ze lachen u uit.
Ja, maar daar ben ik helemaal verantwoordelijk voor. Nou, ik bedoel, de politie heeft al veel van haar kostbare tijd verspild omdat ik vals alarm gaf. Zoveel tijd. En als ik de procureur opbelde en hij gedraagt zich tegenover mij precies zoals agent Young, dan zou ik het hem niet kwalijk kunnen nemen.
U denkt dat onze politiemannen fantastisch zijn, hè?
Ja.
Ik zou een ander knipselboek beginnen als ik u was. Alle krantenartikels uitknippen over politiemannen die de wet overtreden.
Ik twijfel eraan of ik dat boek ooit vol zou krijgen, zelfs als ik nog 20 jaar leefde.
En dat is weer iets waarover het nutteloos zou zijn te discussiëren, hè?
Ja.
Gaat u hiermee akkoord? Ze zouden rekening moeten houden met elke inlichting die ze krijgen van iemand uit het publiek.
Doen ze ook.
U maakt deel uit van het publiek. Ja,
mijn geval is iets anders.
Ja, goed, maar op een goede dag kan zelfs u komen aandragen met een alarm dat niet vals is. Of niet soms?
Ja, misschien zou dat kunnen. Ik hoop het in elk geval.
Weet u waarom ze niet naar u luisteren? Huh? Ze gebruiken uw reputatie als een voorwendsel. Een alibi om niets te doen. Want dat is het enige wat ze goed kunnen. Het enige, verdomd.
U denkt niet dat onze politiemannen fantastisch zijn. Dat is duidelijk.
En het is even duidelijk dat ik de kurk nu maar op de fles moet laten. Ik word loslippig. Nog een paar glaasjes en ik begin je het verhaal van mijn leven te vertellen.
Nou, het zou me wel interesseren.
Ja, waar zal ik ze deze keer verstoppen?
Wat?
De fles. Zet ze telkens op een andere plaats. De meeste dieven moeten verdomd hard werken om hun buit te vinden. Waarom zou Mrs. Glossop dan niet...
Mr. Newton?
Zal ze hier bovenop zetten? Goed zo.
Daar zijn de Watsons.
Hè? Huh?
Ze zullen waarschijnlijk weggaan. Hij staat op de stoep op zijn vrouw te wachten.
Even kijken.
Zeg, waarom? Waarom draait hij zich niet om?
Je geeft hem een kans.
Hé, hey, daar is zijn vrouw. Wel, is die man Edward Watson?
Moeilijk te zeggen.
Och, en ik had zo gehoopt dat deze keer...
Ik zei niet dat hij het niet is.
Nee.
Kijk, dus niet zo sip. Ach, ik wil deze fles kwijt. De moeilijkheid is dat die straatlamp niet veel licht geeft. Houd deze stoel even vast, wil je?
Wat gaat hij doen?
De fles uit haar ogen zetten. Boven op de kleerkast. Nou, hou die stoel stevig vast.
Hè? Ja, ja, ja.
Als ze haar nek wil riskeren om hier bovenop te komen kijken, verdient ze een glaasje.
Zeg, denkt u dat u Watson zou herkennen als u hem bij klaarlichte dag zag?
Een momentje. Ja, goed. Ik kom eraf. Dank u. Ik wou dat Mrs. Glossop evenveel enthousiasme had voor haar huishoudelijk werk als u voor uw pogingen om misdadigers te vatten. Mr. Farthing?
Ja?
Die krantenfoto's zijn niet zeer duidelijk. Ik denk dat het onmogelijk is met zekerheid vast te stellen of het Edward Watson was of niet. Zelfs bij klaarlichte dag. Er is maar één manier om er toch achter te komen. Geef me eens even die handdoek, alsjeblieft.
Ja, hier. Ja,
dank u. En dat is... in zijn kamer gaan. Een asbak meenemen. Of een glas. Om het even, als het maar... een gebruiksvoorwerp is.
Huh? Ik vrees dat ik niet... vingerafdrukken?
Juist. En nog iets... Het geld dat Watson en die andere boef meepikte, dat werd nooit teruggevonden, hè?
Nee.
Toen Watson uit de gevangenis ontsnapte, had hij poe nodig en hij wist waar het geld van het warehuis verstopt was. Het eerste dat hij deed, was het gaan ophalen. Maar zijn maat is hem misschien te vlug af geweest. Dus moest Watson contact met hem opnemen om zijn helft van de buit los te krijgen. Die misschien nog bij. Dus... als de man in nummer 13 een hoop geld in zijn kamer heeft, dan hebt u Podori gelijk. Dan is hij Watson.
Dat is een schitterend idee. Nou, maar toch zou ik het niet kunnen doen.
U kent de hospita van nummer 13?
Mrs. Primrose, ja.
Zou ze u in het huis binnenlaten?
Ik ben er niet zeker van. Ze is helemaal anders dan Mrs. Glossop.
Zij respecteert het privéleven van haar gasten.
Ik heb geleerd dat de meeste vrouwen met bijna het even wat instemmen als je ze maar kunt overtuigen.
Oh, jaren geleden, Mr. Newton, wou ik graag verkoper worden. Maar mijn werkgevers maakten een schrijvelaar van me, omdat ze vonden dat ik niet in staat was om winkeliers ervan te overtuigen klanten van ons te worden. Ik ben niet veranderd.
Dat is niet de enige reden waarom u niet in Watson's kamer zou raken, hè?
Nee.
U bent bang dat hij zou terugkomen en u vinden. Nou, beschouw dit maar niet als een belediging. De ene wordt geboren met de lef waarmee je dat soort karweitjes opknapt en de andere weer niet. Daar kunt u niets aan veranderen.
Dank u, omdat u verontschuldigingen voor me vindt.
Zou u Mrs. Primrose ervan kunnen overtuigen dat ze mij in die kamer moet binnenlaten?
Misschien. Ja, maar waarom zou u me willen helpen? Ik
probeer mezelf te helpen. Ik laat nooit een kans voorbij gaan om makkelijk geld te verdienen.
Nou, ik begrijp nog niet waarom.
Als die man Watson is en hij een deel van dat gestolen geld bij heeft, dan zou er een beloning kunnen uitgereikt worden aan de man die hem en het geld aan het gerecht uitlevert.
Oh, daar had ik niet aan gedacht.
We zouden elk de helft kunnen nemen.
Maar u zou al de risico's lopen.
U zou uw deel verdienen door me voor te stellen aan Mrs. Primrose. Geen mooi akkoordje?
Ja.
Goed, kom. We steken over naar nummer 13, terwijl de gasten weg zijn.
Ik kan hier verdomd niks horen, Henry. En wat jij? Vervloekte piano? Dat ze daarmee in een salon gaan zitten, maar niet in een kroeg.
Het zou nog slechter kunnen worden. In sommige cafés staan zelfs van die machines die platen spelen.
Het land gaat naar de bliksem.
Mr. Benson vertelde me daarnet dat hij er ook niet erg voor te vinden is. Maar het grootste deel van zijn klanten wil muziek. Hij moest toegeven of hij speelde ze kwijt.
Wel, volgende week ga ik op verkenning. Om een kroeg te vinden waar de waard geen witte vlag heeft.
Oh, dat zal niet meevallen, Walter. Oh, kijk. Ginder is een tafeltje vrij. Verder weg van de piano.
Oh ja.
Goed, kom.
Ja, naar jou, Harry.
Waar was ik gebleven?
Oh ja,
de alarminstallatie.
Walter, ik denk niet dat we er verstandig aan doen. Daar loop ik sinds vorige donderdag eigenlijk al aan te denken.
Kan je niet volgen?
Praten over de veiligheidsinstallatie van de fabriek op een plaats als deze. De muren hebben oren.
Stuk bandiet in de buurt.
Ja. De avondkrant zei dat de politie gelooft dat die beruchte Edward Watson nog in het noorden is. En ze kennen nu de identiteit van zijn maat. Hij heet Thornton. Het gerucht loopt dat ook hij in dit deel van het land opgemerkt werd.
Gaat ons niet aan.
Een van beiden is ons nu misschien aan het afluisteren.
Onzin.
Of een van hun soortgenoten. Een dief die dit soort plaatsen opzoekt in de hoop dat hij een gesprek als het onze zal kunnen afluisteren.
Weet je wat er aan je scheelt, Henry? Jouw hoofd zit vol met misdaad en misdadigers. Die piano is een rotting, maar dit is hier al bij al nog een fatsoenlijke kroeg.
Precies, waar een dief een goede kans maakt om het soort informatie op te doen.
Wil je weten wat er gebeurd is of niet?
Kom, ik zal met jou naar de fabriek rijden en je kunt het me vertellen.
Wil je weten wat er gebeurd is?
Ja?
Hou dan op met zeuren als mijn oude kapitein en luister. De politie en de verzekeringsmaatschappij hebben voor een paar dagen een wapenstilstand afgekondigd.
En de voorwaarden?
Twee verschillende alarmsystemen. Van zo gauw iemand de fabriek binnenbreekt, gaat een stil alarm af. Dat verwittigt het politiekantoor. 4 minuten later gaat een hoorbaar alarm af. De indringers schrikken en gaan er in looppas vandoor. Pardoes in de armen van de wet.
Waarom 4 minuten tussen de alarmsystemen?
De grote bonzen van beide kampen maakten zo'n akkoord. De politie zegt dat zij zoveel tijd nodig hebben om de fabriek te omsingelen. De verzekeringsmaatschappij denkt dat niemand veel schade kan doen in die tijd.
En zo is iedereen tevreden.
Nog niet. Het alarmsysteem treedt pas woensdag in werking.
Ondertussen ben jij, samen met de andere nachtwaker, nog altijd de enige hinderpaal tussen potentiële dieven en de nieuwe brandkast.
Ik ben de enige hinderpaal. De andere stommerik komt niet meer.
is sinds maandag zomaar weggebleven. Het werk zal hem niet gepast hebben.
Ach, ben je er zeker van dat jij niet te streng voor hem was?
Ik? De makkelijkste sergeant-majoor van het leger? Zolang ik leef, doe ik de dingen op mijn manier. Kom, we hebben de tijd voor nog een glaasje. En dan roept de plicht. Ik geef een rondje, Henry.
Oh, dank je, Walter.
Ik trakteer, Mr. Fading. En u, Mr. Bradshaw.
Goedenavond, Mr. Newton.
Goedenavond.
Kent u elkaar?
We ontmoeten elkaar hier enkele dagen terug. Is Mr. Newton ook met jou bevriend, Henry?
Hij logeert bij Mrs. Glossop.
Hebben ze nu een andere nachtwaker gevonden, Mr. Bradshaw?
Nee. Ik ben nog alleen.
Heb je het verteld aan Mr. Newton?
Ja, omdat ik zijn beroep ken. Privédetectief. Malle praat. Hoor je mij niet uitslaan? Waar was ik gebleven? Oh ja, ik dacht dat Mr. Newton me misschien een paar tips zou kunnen geven over de vijand. Hoe ze zouden proberen de fabriek binnen te dringen.
Hoe zit het met die biertjes?
Laat mij die tontje geven. Ik drink erop aan. Scotch, Mr. Newton.
Alsjeblieft.
Ha, zo terug. Hè. 2 scotch, 1 sinaasappel.
En, Mr. Newton?
Geen geluk.
Lieve hemel.
Toen ik 5 minuten in de kamer was, kwam Mrs. Primrose naar boven en zei dat ze van mening veranderd was. Gaf me 2 minuten om uit de kamer te komen.
Dat is 1 zaak die hij niet voorzien had. Dat Mrs. Primrose gewetensbezwaren zou hebben.
Kent ze zijn naam?
Stanley Newton.
Ik begrijp het niet. Ik bedoel, waarom heeft Vernon een privédetectieve onder de arm genomen?
Weet je nog wat ik voor een paar dagen zei? Ik ken al zijn boodschappen, jongens, maar die Newton ken ik niet. Ik zou dus niet geweten hebben dat we ontdekt waren tot die maniak van een Vernon hier zou aangekomen zijn.
Maar waarom wou die Newton onze kamer doorzoeken?
Dat heb ik me ook al afgevraagd.
Ik heb jouw brieven meegebracht. Denk je dat...
Nee. Vernon zou er niets in kunnen lezen dat hij nog niet wist. Ze kunnen niet...
Schiet je iets te binnen?
Alles staat in die brieven. Data, plaatsen, uren. Sommige privédetectives hebben niet erg veel scrupules. Misschien weet Newton niet voor wie hij werkt. Maar hij heeft jou herkend. God weet dat je foto dikwijls genoeg in de kranten komt. Mrs. Vernon Coleman in de opera, Mrs. Vernon Coleman in Ascot. Newton doorzocht de kamer omdat hij een kansje zag iets te vinden waarvoor hij geld zou kunnen krijgen. Hij bofte, vond de brieven. Daarin staat een verhaaltje dat sommige kranten graag kopen.
Die zouden de brieven toch willen zien, of niet?
Ja.
Hij nam ze niet mee, ze liggen nog in de la.
En naar wat Mrs. Primrose me vertelde, is hij hier niet lang genoeg binnen geweest om ze over te schrijven. Het ziet er naar uit dat ik hem verkeerd beoordeeld heb. Wat doe je nu?
Koffers pakken. Zo gauw Newton aan Vernon vertelt waar we zijn, dan...
Wil je dat we weer een andere plaats zoeken om ons te verstoppen?
We hebben geen keus. Ik ben een van Vernon's bezittingen. Je kunt niets wegnemen wat hem toebehoort.
Waar we ook gaan, hij heeft het geld en de middelen om ons te vinden. We moeten hem aanpakken. Of blijven lopen voor de rest van ons leven.
Als we hier blijven, op hem wachten, zal hij ons de keuze tussen 2 mogelijkheden laten. Of ik ga terug naar hem toe, of hij maakt het jou onmogelijk in je beroepsleven.
Ondanks al zijn relaties doet hij toch nog geen zaken met alle reclamebureaus van het land.
Zou hij wel doen als ze zouden weigeren jou in dienst te nemen.
Ze zouden wel niet allemaal voor hem zwichten. En als dat toch zou gebeuren, begin ik met een eigen bureau.
Hij zal het je moeilijk maken om klanten te krijgen.
Ik ben bereid dat te riskeren.
Ben je er zeker van?
Het zou een harde dobber zijn in het begin. Maar ik wil het wagen en proberen met weinig te leven. Als jij het wil.
Laten we een kamer nemen in het beste hotel dat we kunnen vinden.
Vernon op zijn eigen terrein ontmoeten?
Ja. Zal ik beide koffers pakken?
Nee, dank je. Ik zorg wel voor de mijne. Morgen nemen we contact op met een advocaat. Om te weten wat we kunnen doen aan je echtscheiding.
Gaan we dan terug naar Londen?
Ja. Daar alleen kunnen we erachter komen of Vernon's invloed zo sterk is als jij denkt.
Ja, ik begin dan alvast naar een flat te zoeken. Waar wil je dat...
Maar...
Wat scheelt er?
Toch, nu weet ik waarom die Newton hier gisteravond binnenkwam. Ik loop even de straat over om een woordje met hem te praten.
En we vernemen dat een brandkast in een nieuwe afdeling van een fabriek gekraakt werd... en dat ongeveer 7000 pond gestolen werd. De nachtwaker Walter Redshaw liep ernstige hoofdwonden op en is nog bewusteloos. Zware regenval heeft gisteravond in het noordwesten op vele plaatsen ernstige overstromingen veroorzaakt... en we vernemen dat verscheidene wegen onbruikbaar zijn. De automobielclubs zeggen...
Mr. Farthing? Ze hebben je teruggebracht?
Ja, ja. Oh, excuseer me. Commissaris Crosby zal het uitleggen, Mrs. Glassop.
Ga maar in de keuken. Het vriest buiten.
Ja.
Commissaris, waarom sleurde je Mr. Farthing om 6:30 's morgens uit zijn bed?
Daar wil ik er graag enkele inlichtingen van hebben. Je hebt het zeker al gehoord van die fabriek waar ze vannacht zoveel gestolen hebben.
Ja, ze zegt het daarnet in de radio.
De nachtwaker was een vriend van jou, Mr. Farthing.
Oh.
Walter Bradshaw heette. Zet een grote mond op in de kroeg. De hele wereld moest je nodig horen dat hij helemaal alleen die brandkast bewaakte.
Oh, zal hij er weer bovenop komen?
Ja, ja. Zal wel een tijdje in het hospitaal moeten blijven. Heb jij een kostganger? Stanley Newton?
Die had ik. Heb hem niet meer gezien sedert hij gisteravond rond 9:30 vertrok. Het koppel van nummer 13 kwam hem hier opzoeken, weet je?
Ja, daar horen we van. Hey, parket. Die houden er niet van te moeten wachten. Ik zal ze binnenlaten. Welke kamer had Newton?
Eerste verdieping, voorkant.
Goedemorgen, commissaris Crosby.
Goedemorgen, meneer. Ik zal u de kamer tonen die Newton had.
Oké. Okay.
Ja.
Wat gebeurt er allemaal, Mr. Farthing?
Heeft commissaris Crosby het je niet verteld?
Het was niet erg duidelijk wat hij zei. Ik kreeg hier gisteravond een koppel gasten van Mrs. Primrose... die Mr. Newton wilde opzoeken. Hij kwam niet opdagen. En vanmorgen liep Mrs. Primrose binnen. Ze zei dat jij Mr. Newton meegenomen had.
Ja, dat is zo.
Hij vertelde Mrs. Primrose dat hij een privé... hoe noem je dat ook weer, was?
Detective.
En dat hij bewijsmateriaal zocht voor een echtscheidingszaak of zoiets. Mrs. Primrose liet hem de kamer van haar gasten zien. Maar toen dacht ze, het is een vriendelijk paar. Nooit hebben ze wat misdaan. En toen vertelde ze Mr. Newton dat hij eruit moest.
Ik weet het. En hij nam de passen, de checkboeken en de bankkaarten van die dame en die heer mee. Ja, ze kwamen net op het politiekantoor terwijl ik er was. Het is mijn schuld ook. Ik stelde hem voor aan Mrs. Primrose. Hij deed alsof hij me graag wou helpen. Maar als mijn vermoeden juist was en die man was inderdaad Watson... dan zou hij misschien dat gestolen geld bijgehad hebben.
Gestolen geld? Waar heb jij het, Jan Dorio, over?
Oh, het is een lang verhaal, Mrs. Glassop. Ik zal het je een andere keer wel vertellen.
Zo wat je wilt. Maar wie is die mooie Mr. Newton?
Een misdadiger, Mrs. Glassop.
Oh,
ik heb hem herkend op een foto die ze me op het politiekantoor lieten zien. Heeft al 6 keer gezeten. De spullen van Mrs. Primrose's gasten zullen hem wel goed van pas komen.
Waar heb je van je leven? Hij hield jou voor het lapje, hè?
Ja, hij vertelde me dat hij als privédetectieve op zoek was naar iemand. Jawel, hij was op zoek naar de nachtwaker van de fabriek. Hij wou inlichtingen. En Mr. Bradshaw gaf ze hem. Het resultaat? De overval van vorige nacht. Mag ik al deze knipselboeken in jouw vuilnisbak gooien?
Jouw krantenknipsels? Wil je die nu kwijt?
Ja. En kan je me iets vertellen, Mrs. Glassop? Waar is de dichtstbijgelegen bejaardenclub?
Dit was nummer 13, een luisterspel van David Ellis, verteld door Jan en Beatrice Verstraeten van Halewijn. De rolverdeling: Henry Farthing, Walter Cornelis, Ellis Glassop, Jo Krap, agent Young, Robert van der Veeken, commissaris Crosby, Gerard Vermeers, Walter Bradshaw, Maurice Goossens, Stanley Newton, Mark Leemans, Erik Arnold Willems, Joyce Marga Neyring en radioomroeper Jacques Morel. Technici waren André de Mil en Jeff Nuits. Geluidsregie Flor Stijn, regie Frans Roggen.